Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. De dienst zal worden geleid door dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Johannes 9, vers 1 tot 11. Afgelopen zaterdag is in de leeftijd van 80 jaar overleden zuster Valkenburg Hogekamp. Ze woonde in de Engelenburg en verbleef de laatste week in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 7 september op de Munnikenhof. Daarvoor afgaand wordt de dienst van woord en gebed gehouden, die om 11:15 begint. Het condoleren van de familie is mogelijk van 10:30 tot 11:00. Enkele mededelingen namens de kerkraad. Donderdag 5 september hopen Jacob Willem Mataan, Dagbo Ooglaan 97 en Mirelle Francis Smit, Sadatstraat 27 te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van een huwelijk zal plaatsvinden om 18:30 in onze kerk. De dienst wordt geleid door dominee P.L.D. Visser. Toekomstig adres Sadatstraat 27. Een dag later, vrijdag 6 september, hopen Elise van Dam, Munnikenweg 92 en Huub Grutterink, David de Nierslaan 46 te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zou plaatsvinden om 16:00 in de Pnielkerk. De collecten in deze dienst zijn als eerste voor de kerk, tweede voor de kerkenkas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen op Psalm 26, eerst vers 8 en daarna vers 9. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu staande onze zuster Valkenburg Hogekamp herdenken met de woorden van Psalm 89, vers 19 en dan vers 7. Psalm 89, waarin naar voren komt dat een ieder van ons eens ook de dood moet sterven, maar waarin ook zo duidelijk naar voren komt dat we toekomst hebben, verwachting, als onze hoop op de Heere en zijn woord gevestigd is. Laten we staande samen zingen Psalm 89, vers 19 en vers 7. Thank you. Ook vanmorgen luisteren we samen naar de wet die de Heer ons gegeven als leefregel om ons doen en laten daarnaar te richten. En daarna zingen we uit Psalm 128 het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Johannes 9. We lezen de eerste 11 versen. Johannes 9, de versen 1 tot en met 11. De genezing van een blind geborene. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind van de geboorte af was. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar het is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En nadat hij dit had gezegd, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? En anderen zeiden: Hij is het. En weer anderen: Hij lijkt op hem. Maar hij zei: Ik ben het. En ze zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei: Een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste me en werd ziende. Tot zover. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en wij willen in onze dankzegging betrekken het feit dat broeder en zuster van de Bovenkamp Vonk van de Morgenster op 30 augustus 45 jaar getrouwd mochten zijn. Wij willen voorbeden doen voor de familie van onze zuster Valkenburg-Hogekamp en wij willen ook voorbeden doen voor familie Breus van Dijk in verband met het overlijden van een broer van onze zuster. Wij willen voorbeden doen ook voor Frank Bargeman van de Brede Rolaan, die deze week aan zijn arm geopereerd wordt. En dat gebeurt in het Amphia ziekenhuis in Oosterhout. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed. Als we zo vanmorgen hier bij elkaar zijn in de kerk of meeluisteren naar deze dienst in de rust van onze eigen omgeving, dan kunnen we ons niet voorstellen dat er in deze wereld op dit moment zoveel onrust is. Dat er zoveel aan de hand is, zoveel dreiging ook. En dan denken we aan de situatie in het Midden-Oosten. Dan denken we aan Syrië. Regeringen die zich buigen over de vraag: moeten we ingrijpen of toch maar niet? De ene regering die denkt dat het goed is om dat te doen en de andere die een voorbehoud maakt en weer een ander die zegt: laten we het maar niet doen. Maar zo is er heel wat aan de hand in deze wereld. Het bruist en het gist. En wij hoeven daar toch ook niet van op te kijken, Heren, want u heeft het ons ook in uw woord zo duidelijk voorgehouden dat naarmate dat de geschiedenis van deze wereld voortgaat, dan zullen deze dingen meer en meer gaan plaatsvinden. Ja, hoe dichter wij bij het moment komen van uw wederkomst, o Heere Jezus, hoe meer of de situatie op deze aarde nijpend gaat worden. En wilt u geven dat we zo de dingen ook mogen taxeren? Dat we niet alleen maar ons hart vasthouden, maar dat we meer ons hart uit handen geven aan u en verwachting mogen koesteren van die grote toekomst. Want door al deze dingen heen zal uiteindelijk toch uw koninkrijk ten volle gevestigd worden. En we weten het, Heren, dat uiteindelijk alles nieuw wordt en er een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid zal wonen. En wat zal het dan heerlijk zijn? Dan is er geen oorlog. En dan is er ook geen verdriet meer. Dan is er geen ziekte meer. Dan is er niets wat teleurstelt. Dan is er altijd vrede, altijd rust. Uw woord zegt, een eeuwige vreugde zal er dan op hun hoofden zijn. Wilt u geven, Heere, dat wij bij alles wat er in deze wereld nu gebeurt, dat we toch ook uw voetstappen zullen mogen beluisteren en verwachting mogen koesteren van de komst van uw koninkrijk. Wij danken u, Heere, dat u ons in de afgelopen week ook weer met alle goeds omringd hebt. Velen van ons mochten weer veilig terugkomen van vakantie. Een goede tijd mochten we hebben elders en dat is ook een voorrecht dat door u ons is geschonken. We zijn ook dankbaar, Heere, dat het met onze jongeren goed gegaan is, die op kerkkamp waren, die een paar fijne dagen met elkaar mochten hebben. Gezelligheid, maar ook nadenken over uw woord en over de dingen van uw koninkrijk mocht er gebeuren. We zeggen uw naam dank dat alles goed verlopen is en dat u bewaarde. We bidden, Heere, om uw zegen. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Als we zo meteen het woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Dat het mag zijn, Heere, dat onze harten geopend worden. Dat onze ogen geopend worden. Dat we u weer mogen zien in uw heerlijkheid. Dat we u weer mogen zien in uw schoonheid. Want als we u zien, o Heere Jezus Christus, dan hebben we alles. Dan zijn we vervuld met die rijke goederen die u ook schenkt. Wij bidden van u, Heere, of u met ons wilt zijn als we hier zijn. We bidden ook of u met een ieder wilt zijn die meeluistert. We dragen ook onze kerkradioluisteraars van harte aan u op. Want u weet ook van hun omstandigheden waarom ze de gang naar uw huis niet kunnen maken. Wilt u ze nabij zijn en ook thuis een zegen geven. Samen willen we uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u, broeder en zuster van de bovenkamp, van de morgenster, in de afgelopen week de zegen deed beleven dat ze terug mochten kijken op hun huwelijk en mochten constateren dat u dat al 45 jaar aan hen hebt gegeven. U bent het, Heere, die dan alle lof en alle eer toekomt. En we bidden of u onze broeder en zuster ook verder omringen wilt met allen die hen lief en dierbaar zijn. Of u hen verder omringen wilt met uw gunst en met uw genade. Wij willen samen ook voorbeden doen, Heere. Want broeders en zusters in ons midden zijn met moeite en verdriet geconfronteerd. Wij willen denken aan de familie van onze zuster Valkenburg-Hogenkamp. De familie die in de komende week rondom het opende graf moet komen te staan. En wilt u ze nabij zijn, troosten en ondersteunen. De familie die terug mag zien op goede contacten met onze zuster. En dat geeft voldoening. Maar wilt u ze bijzonder nabij zijn en geven, Heere, dat ze het mogen ervaren, dat wanneer ze op u hun oog vestigen, dat u troost, dat u nabij bent. En wil dat geven aan ieder van ons die met verdriet of moeite in het leven wordt geconfronteerd. Dat we ook uw ondersteuning en kracht daadwerkelijk mogen ervaren. We bidden ook voor onze broeder en zuster Breuzen Ali van Dijk. Nu een broer van onze zuster overleden is. Ook zij moeten komende week rondom een open graf komen te staan. Wilt u ook hen gedenken? En heel de familie. Dat ook uw troost en uw nabijheid dan mag worden ervaren. We willen samen voorbeden doen ook voor Frank Bargeman, Heren. Frank die in de komende week naar het ziekenhuis in Oosterhout zal moeten om daaraan zijn arm te moeten worden geopereerd. Wilt u met hem meegaan en wilt u de behandeling ook zegenen? En dat die behandeling ook mag leiden tot het resultaat dat we voor ogen hebben. We dragen Frank van harte aan u op. Gedenk hem, Heere, verblijd hem door uw daden en ons met hem. En zo komen we samen tot u. Zo leggen we alles voor u neer. In het diepe besef van onze afhankelijkheid. Met erkenning van onze onwaardigheid in onszelf. Ziende alleen op u, o Heere Jezus Christus, die grote koning. En die heerlijke hoge priester. Hoor ons en zegen ons. Om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde, het zesde en ook het achtste vers. Zalig gij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het is de Heere van alle Heeren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. Het uitgangspunt is vanmorgen het 11e vers van Johannes 9. Hij antwoordde en zei, een mens genaamd Jezus maakte slijk en bestreek mijn ogen en zei tegen me, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. En als we naar de boodschap van dit schriftgedeelte geluisterd hebben, dan willen we met elkaar zingen uit Psalm 36, vers 3a en 2b. Bij u, Heere, is de levensbron en hoe groot is uw goedgunstigheid. Gemeente, zien en zien is twee. Je kunt zien met je ogen en als je dat voorrecht gegeven is, dan kun je geweldige dingen zien. Misschien op vakantie ook je ogen uitgekeken naar die mooie natuur, die hier natuurlijk in ons eigen land geweldig mooi is, maar in het buitenland ook. Je kunt je ogen soms uitkijken, zoals we dat dan zeggen, hoe mooi of de schepping is die God gemaakt heeft. Zien, wat een voorrecht als je mag zien. En wat een handicap als je niet kunt zien, als je blind bent. Of als je vroeger wel kon zien, maar langzamerhand het gezichtsvermogen kwijtgeraakt bent. Wat een handicap en wat een moeite geeft dat. Zien en zien is twee. Want je kunt ook zien met de ogen van het geloof. En dan zie je hele andere dingen. Dan zie je dingen die niemand anders ziet op deze aarde. En als je erover praat, dan zullen mensen zeggen, ik weet niet waar je het over hebt. Maar jij ziet het. Wat zie je dan? Je ziet iets van die grote koning en Heere, de Heere Jezus Christus. Je ziet iets van dat koninkrijk van hem. Je ziet iets van datgene wat zich baanbreekt nu al door al het geweld en al de gisterrijen op deze aarde, wat zich baanbreekt en wat uit zal lopen op de komst van het koninkrijk in volmaaktheid. Je ziet dingen waarvan ik al zei dat anderen zeggen, ik zie ze niet. Je ziet met geestelijke, gelovige ogen de dingen zoals God ze in zijn woord ons voorhoudt. Nou, zien en zien is twee. Het is een voorrecht als je met je ogen kunt zien. Maar het is een nog groter voorrecht als je ook met de ogen van het geloof mag zien. De dingen in je leven, de dingen in deze wereld. We worden vanmorgen met elkaar worden we bepaald bij het feit dat er iemand is die het gezicht ontvangt. Die mag leren zien. Die blind van geboorte was. Maar de Heere Jezus maakt hem ziende. En hij maakt hem ziende in allebei de facetten. Hij maakt hem ziende zodat hij kan zien met zijn ogen. Maar de Heere Jezus geeft hem uiteindelijk ook ogen van het geloof. We willen samen hierbij stilstaan bij deze prachtige geschiedenis, dit wonder. En ik heb als thema gekozen van blind ziende. Van blind ziende. Voorbijgaan, in het voorbijgaan zag de Heere Jezus iemand die blind was van zijn geboorte af. Dat is de eerste regel van Johannes 9. Er wordt niet gezegd waar Jezus deze blinde man heeft gezien. Maar uit het verband kun je opmaken dat het bij de uitgang van de tempel moet zijn geweest. Want in het voorgaande hoofdstuk, Johannes 8, daar lees je dat Jezus in de tempel was en dat hij de tempel verliet. Ja, ik moet het eigenlijk nog iets scherper zeggen, dat hij de tempel moest verlaten. Want hij had het een en ander gezegd over wie hij was, dat hij de zoon van de vader was. Nou, daar wilden de mensen de tempel niet van horen. En dan werpen ze hem uit. Ze nemen stenen zelfs op om hem uit de tempel te verjagen. En dan staat er zo mooi, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Hij verborg zich, met andere woorden, hij maakte de stenigers, maakte hij even blind. En zo ging hij midden tussen hen door, zodat ze hem niet zagen. En zo ging hij weg. Dat was ook al eerder gebeurd. Dat was ook al eerder gebeurd in Capernaum, weet u. Maar nu gebeurt het weer opnieuw. Stilletjes gaat de Heere weg. Hij verblindt de ogen van hen die hem naar het leven staan. En even later, dan ziet hij in het voorbijgaan iemand die blind is. En terwijl hij dus eerst de zienden blind gemaakt heeft, gaat hij nou deze blinde ziende maken. Hij heeft de macht kennelijk over blindheid en over het gezicht. En de Heere die kent deze man en hij weet dat deze man van zijn geboorte af al is blind geweest. Deze man die zit daar te bedelen. Ja, waar moest je eigenlijk anders zitten dan bij de poort van de tempel? Daar kwamen mensen langs, veel mensen. En je hoopte ook dat het mensen waren met een bewogen hart. Dus die man die zit daar om te bedelen. Aan de andere kant, gemeente, is het een aanklacht dat hij zit te bedelen. Want het is namelijk zo dat God heeft gezegd in zijn wet dat er in Israël geen armen mogen zijn. Als je daar de boeken van Mozes op naleest, dan komt dat steeds weer naar voren, dat Israël een plicht heeft om de armen in hun midden te verzorgen. Maar kennelijk is dat op dat moment niet het geval geweest. Men heeft ook in dat opzicht niet gehoorzaamd aan de wet van de Heere. En daarom moet deze arme man, die moet bedelen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij zit daar aan de poort van de tempel. En dan staat er zo mooi, en Jezus in het voorbijgaan zag hem. Dan heb ik ergens gelezen, en dat wou ik eigenlijk ook graag even doorgeven, dat iemand schreef, als Jezus iemand ziet, dan is de verlossing eigenlijk al nabij. En dat is natuurlijk ook zo. Dat lees je in heel het evangelie. Als de Heere Jezus iemand ziet, als de Heere Jezus iemand aanziet, dan is dat om hem te genezen of om hem te verlossen. En zo mag je dat hier ook zien. Hij loopt hem in het voorbijgaan voorbij. Je zou zeggen, hij slaat geen acht op die man, maar toch, hij ziet die man. Hij ziet hem. Het begin van de verlossing. En wij zien hem ook. Wij zien hem zitten. Met zijn handen zo naar voren. Hij wil graag wat geld. Ja, daar moet hij het van hebben. Als je hem nog eens een keer goed bekijkt, dan zeg je, ach, je krijgt veel medelijden met hem. Hij kan echt niks zien, geen hand voor ogen. Dat betekent al die kleuren, pracht van bloemen die wij wel mogen zien, hij kan er niets van ontdekken. Die rijpende vruchten aan de bomen waar je over verheugen mag soms, hij ziet ze niet. En al die levende wezens van klein tot groot, noem maar op, die God gemaakt heeft in de schepping, hij weet dat ze bestaan, hij kent ze van naam, maar hij weet niet hoe of ze eruit zien. Wat is dit toch eigenlijk een meelijwekkend mens, deze blinde aan de poort van de tempel. We kijken naar hem en we krijgen medelijden in ons hart. Maar Weet je, gemeente, dat als je naar deze blinde man kijkt, hè, dat je dan eigenlijk ook nog iets anders moet bedenken? En wat moeten we bedenken als we naar deze man zo kijken? Dan moeten we bedenken dat deze man, dat hij eigenlijk een beeld is van ons mens. Van ons mensen zoals we van onszelf zijn. En dan is dat inderdaad een aangrijpend beeld. Want dan zie je daar die man zo zitten, blind. Hè? Maar zo is het eigenlijk ook met een mens van zichzelf. Blind voor de vergezichten van het koninkrijk van God. Een mens van zichzelf, blind voor de koning. Want je ziet eigenlijk helemaal geen heerlijkheid in de Heer Jezus van jezelf. En er kan veel over gepreekt worden, veel over gesproken worden, hoe goed het is om hem te leren kennen, maar jij ziet dat niet en je hoeft het voor jezelf ook niet te zien. Een mens van zichzelf, en dat is het aangrijpende, is helemaal blind voor de koning en blind voor het koninkrijk. En al die schatten die hij uitdeelt, je hebt er geen waarde op. Vergeving van zonde, ach, heb ik dat nodig? En eeuwig leven, ach, dat schuiven we maar even voor ons uit. Een mens van zichzelf leeft bij wat hij ziet, bij dit beneden. De kleine wereld om hem heen, dat is zijn wereld. Een mens van zichzelf heeft geen vergezichten als het gaat om het koninkrijk van God. Of om het nou eens heel concreet en heel duidelijk te zeggen, een mens van zichzelf is blind voor het koninkrijk. Dus als ik nou deze man daar zie zitten, daar bij de poort, dan moet ik niet alleen maar een stuk meelij krijgen in mijn hart en zeggen, ach, ach. Maar dan moet ik eigenlijk ook zeggen, ja, dat is nou eigenlijk de positie die wij mensen van onszelf op deze wereld hebben. Blind voor de koning en het koninkrijk. Jezus ziet hem. Ik zei al, dat is nou het begin van de verlossing. Deze man is blind van zijn geboorte af aan. Dat weet Johannes de schrijver. Waarom weet Johannes dat? Hij zal die man ongetwijfeld gekend hebben. De familie waar hij uit voortkwam, dat zal allemaal best wel bij hem bekend zijn geweest. Deze man is blind van geboorte af aan. Met andere woorden, er is ook geen zicht op verbetering. Je kan ook niet zeggen, de man heeft een oogziekte en misschien is er straks nog eens een knappe dokter die een medicijn uitvindt of een zalf heeft, waardoor die man toch ook straks kan gaan zien. Nee, van zijn geboorte af aan is hij blind. Dat zal dus wel zo gaan blijven tot het einde van zijn leven toe. Deze man, Jezus gaat hem het gezicht geven. Jezus gaat hem van zijn blindheid genezen. En het is een geweldig mooie geschiedenis om dat zo te lezen. Want zo laat de Heer Jezus zien dat hij degene is die werkelijk licht in ons leven geeft. Die het zicht geeft op de dingen die van waarde zijn. Maar voordat de Heer Jezus deze man het zicht geeft, ontspint zich er eerst nog een gesprek tussen hem en tussen de discipelen. En dat is een interessant gesprek. Want die discipelen, die hebben een vraag. En die discipelen die zeggen, Heere, wie heeft er nou gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind zou worden geboren? Dat is een hele opmerkelijke vraag. Het is, en misschien mag ik dat vanmorgen ook zo even in de marge opmerken, het is wel heel erg vreemd dat de discipelen niet gewacht hebben tot ze thuis waren en dat ze toen dat ook met de Heer Jezus besproken hebben, want de man is erbij en zo over het hoofd van de man heen wordt dan eigenlijk deze vraag gesteld. Het is iets wat ik onlangs ook nog eens een keer las, wat vaker gebeurt bij gehandicapte mensen. dat gehandicapte mensen, als ze niet kunnen zien of niet kunnen lopen, dat ze vaak ook niet worden aangesproken. Als bijvoorbeeld iemand niet kan lopen en in een rolstoel is en heeft een begeleider bij zich, is in een winkel, dat dan eigenlijk het winkelpersoneel de begeleider aanspreekt en niet degene die in de stoel zit. Dat is heel raar. Het lijkt wel alsof wij mensen denken dat mensen dus eigenlijk niet voor zichzelf kunnen spreken, niet voor zichzelf kunnen opkomen als ze blind zijn of dat ze gehandicapt zijn. Maar dat is natuurlijk onzin. Maar je ziet het ook hier weer. Deze discipelen, die spreken over de gehandicapten, over hem heen. Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Dat hij blind zou worden geboren. Dat betekent dat deze discipelen denken dat er een relatie is. Een verband. Deze man die is blind geboren, dat zal wel te maken hebben met zonde in zijn leven. Of misschien, als het niet in zijn leven een oorzaak heeft, dan heeft het te maken met iets in het leven van zijn ouders. Wat is dat toch eigenlijk ook een aangrijpende vraag? Het is misschien ook wel een vraag waar wij ook wel eens mee zitten. Of ja, waar jij misschien ook wel eens mee worstelt. Wat is nou de relatie tussen ziekte en zonde? Is die relatie er? Die relatie is er. Absoluut. Wanneer mensen bepaalde dingen in hun leven doen, kan dat tot ziekte leiden. Dat kan. Als je op bepaalde terrein in je leven heel ongezond leeft, dan weet je dat dat tot een bepaalde ziekte kan leiden. Dat is zo. Maar aan de andere kant is het zo dat je ook weer heel voorzichtig moet zijn. En dat je niet zomaar automatisch het verband moet leggen. En zeker niet dat we het verband voor elkaar moeten leggen. Dat we niet moeten zeggen, nou, diegene heeft moeite in zijn of haar leven, dus het zal wel met zonde te maken hebben. Nee, het moet dan altijd persoonlijk zijn. En als je, nou ja, nu zeg ik iets wat misschien wel gevoelig is, maar als je gelovig bent en er zijn dingen in je leven die moeite geven, dan zal die vraag ook wel eens bij je boven komen. En dat je het ook eerlijk aan de Heere voorlegt. Heere, heeft het ook te maken met zonden in mijn leven die ik aan de hand houd, dat mij dit nu overtreft? Dat kan in het persoonlijke geestelijke leven een vraag worden. Maar let wel, dat is dus iets tussen de Heere en jouw eigen hart. Het gaat niet aan om de dingen voor elkaar in te vullen. Zo van, het gebeurt in zijn of haar leven zo, dus het heeft te maken met die en die oorzaak. Dat gaat veel te ver. En het is zelfs zo dat je niet kunt zeggen dat altijd zonde en ziekte, moeite en zonde, dat die eigenlijk zo automatisch met elkaar te verbinden zijn. Jezus zegt vanmorgen in deze tekst, die jongen die heeft niet gezondigd. En de ouders van hem hebben ook niet gezondigd. Maar hij geeft wel een hele andere verklaring. Maar hij zegt, het is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Wat betekent dat? Dat betekent dat God een plan heeft met deze man. En dat God hem door zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus, het gezicht wil geven. Zodat de grote werken van God in zijn leven aan het licht komen. Dus daar gaat het om. De grote werken van God moeten in zijn leven aan het licht komen. Zodat hij zelf en ook anderen kunnen zeggen, wat heeft de Heere in zijn leven grote dingen gedaan. Daar gaat het om. En het zijn gevoelige dingen die we nu met elkaar bespreken. Maar ik denk dat het nog steeds zo is, gemeente, dat zorgen, moeite, moeilijke dingen in ons leven er eigenlijk toe moeten leiden dat de werken van God in ons leven getoond worden. Met andere woorden, dat we ermee bij hem uitkomen en dat we hem uiteindelijk ook alle eer van ons leven geven. Heel concreet, als er moeite in je leven is, dan is het heel moeilijk om te zeggen, het is hierom of daarom. Maar het gaat er wel om dat je met die moeite in je leven de toevlucht leert nemen tot de Heer. En soms is het zo dat je zonder die moeite eigenlijk nooit ertoe gekomen was om werkelijk de toevlucht tot de Heer te nemen. Ik herinner me nog eens een gesprek met één broeder die ook heel veel moeite in zijn leven ondervonden had en die tegen me zei, als de Heere dat niet op mijn pad had gestuurd. Hij zegt, je moet me goed begrijpen, ik ben er niet blij mee. Maar als de Heere dat niet op mijn pad had gestuurd, hè, dan zou ik zorgeloos door het leven zijn blijven gaan. Dan had ik nooit mijn toevlucht leren nemen tot God. Dan had ik ook nooit hem leren kennen in de Heere Jezus Christus. Dus die broeder die sprak ervan dat de Heere door die moeite heen op die manier hem geleid had, zodat hij hem werkelijk echt leerde zoeken en leerde kennen. Dus zo kan dat, door moeite heen, dat God toch je tot het inzicht brengt, het kan zo niet verder in je leven. En zo kan het ook met moeite zijn, als je hem mag kennen, gemeente. Dat de Heere dan op die manier ook je nog meer en meer doet zien, ik ben puur afhankelijk van hem. Moeiten en zorgen zijn in ons leven niet gemakkelijk. En niemand van ons zit erop te wachten, nee. En u moet me goed begrijpen, ik ga moeiten en zorgen vanmorgen ook niet verheerlijken, absoluut niet. Maar de Heere wil door al die dingen heen, of ons voor het eerst aan zich verbinden, of hij wil meer en meer ons aan hem verbinden, zodat we steeds dichter aan hem verbonden worden, steeds meer onze afhankelijkheid van hem beleven. Dit is gebeurd, of dit zal gebeuren, opdat de werken van God in hem geopenbaard worden. Dat is het antwoord van Jezus op die aangrijpende vraag van de discipelen. En dan, gemeente, dan gaat de Heere Jezus deze man genezen. Dan gaat de Heere Jezus deze man van zijn blindheid verlossen. En hoe gaat hij dat doen? Hij gaat dat ook weer op een unieke manier doen. Hij gaat het op een andere manier doen dan hij wel eens gedaan heeft. Hij gaat het nu doen door op de grond te spuwen, slijk van het, met zijn speeksel slijk te maken van de modder, en om dat op de ogen van deze blinde man te strijken, en door hem de opdracht te geven, ga heen en was u in het badwater Siloam. Waarom heeft de Heere niet gewoon gezegd, je ogen moeten nou open zijn? Dat had toch gekund? Waarom gaat de Heere nou zo'n wonderlijke weg, waarom met het slijk op die ogen en zo? Er zijn heel wat verklaringen voor gegeven, ik zal ze allemaal niet noemen. Maar ik denk zelf dat de Heere op die manier heeft willen benadrukken, je moet je ogen afwassen. Je moet naar die bron gaan om je ogen af te wassen. En waarom moest hij nou naar die bron Siloam gaan om zijn ogen af te wassen? Hij moest gaan in het geloof. Jezus geneest deze man niet buiten het geloof om. Hij zegt niet van je bent blind en nou ben je ziende, dus kijk maar om je heen. Nee, hij zegt, je moet met je nu modderige ogen, moet je naar de bron en je moet je ogen afwassen. Die man die moest geloven dat de Heere Jezus hem zou genezen. Dat dat de weg was van de genezing, om zo te zeggen. Dus de Heere, en nogmaals, die haalt de schakel van het geloof niet uit de genezing. Hij vraagt geloof van deze man. Als deze, stel je nou eens voor dat deze man zou zeggen, ja, dat is ook wat, nou krijg ik die troep op mijn ogen en nou ja, zeg. Zou die dan uiteindelijk, zou die dan het gezicht terug hebben gekregen? Nee, natuurlijk niet. Hij moest naar die bron. Hij moest daar zijn ogen afwassen. En toen hij dat mocht doen, toen zag hij. Toen vielen de schellen van zijn ogen. Toen werd de blindheid weggenomen. Toen zag hij. Hij heeft in de weg van het geloof het gezicht werkelijk ontvangen. Nou, gemeente, en daar mogen we denk ik ook vanmorgen een stukje onderwijs uithalen. Het lijkt een beetje op die geschiedenis die we allemaal ook wel kennen, van de Aman. De Aman die melaats was en die bij Elisa komt, je kent het, hè. En dan moet hij naar de Jordaan, dan moet hij zich 7 keer in de Jordaan wassen. En dan wil hij dat niet, het smerige slootje. Nee, daar gaat hij zich niet in wassen. Maar hij blijft melaats tot het moment waarop hij zich gewonnen geeft en inderdaad dat water ingaat. Als hij gelovig buigt onder het bevel van de Heere, dan wordt hij genezen. En zo zie je dit eigenlijk ook bij deze blindgeborene. Hij wordt genezen, jazeker. Maar alleen maar in de weg van het geloof. Als hij naar die bron gaat, naar Siloam gaat, als hij daar zijn ogen afwast, dan is dat de weg waarin de Heer hem geneest. Dan komt hij ziende terug, staat er. Het geloof is onmisbaar om werkelijk te leren zien. Nou, dat mag je dan vanmorgen, denk ik, als boodschap meenemen. Zien en zien is twee. Je ziet met je natuurlijke ogen. Maar zie je ook al met de ogen van het geloof? Dat is de vraag. Mag ik dat eens aan jou vragen? Zie je al? Zie je al iets van de Heere Jezus, wie Hij is? Echt zien. Zie je al iets van de waarde van het Koninkrijk? Of zie je alleen nog maar de dingen van beneden? Die natuurlijk geweldig mooi kunnen zijn. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Waar kom je uiteindelijk als je alleen maar de dingen van beneden ziet? Als straks ons leven ten einde loopt, wat is dan onze toekomst? Als je alleen maar gezien hebt wat op deze wereld is en je hebt nooit iets leren zien van het Koninkrijk van God, waar blijf je dan? Wat is het nodig dat we echt leren zien en dat we meer en meer gaan zien? Ben je daarvan overtuigd? Ben jij ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat je leert zien met de ogen van het geloof? Nou, dan komt misschien de vraag ook bij je boven. Hoe kan ik nou zien? Hoe kom ik nou zover? Ja, de Heere die maakt je ogen open. Nou, hoe dan? Hij maakt je ogen open door naar Hem te gaan. Als je met de blinde ogen van je leven tot de Heer Jezus gaat en zegt, Heere, mag ook ik open ogen krijgen? Mag ik ook van mijn blindheid genezen worden? Dan doet hij dat. Doet hij dat? Absoluut. Dan opent de Heere Jezus jouw ogen. En wat zie je dan? Dan zie je Hem. Dan zie je ineens Hem staan. Je hebt zoveel over Hem gehoord. Van jongs af aan is er over gesproken wie Hij is. Je zag Hem niet. En nu zie je Hem. En je ziet veel meer dan je ooit had kunnen denken. Want je ziet een goede herder die alles voor je over heeft. Je ziet een Heere die machtig is. Je ziet een Heere die in ontferming over jou bewogen is. Je ziet een koning die straks zal wederkomen, die alles nieuw maakt. Je ziet Hem in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid, de Heere Jezus Christus. Als je hem ziet, zie je ook zijn koninkrijk komen. Dan zie je dat dwars door al de dingen die op deze wereld er gebeuren, en het zijn op dit moment geweldig aangrijpende dingen, hè, denk maar aan Syrië. Wat gaat er nou gebeuren? Wordt daar nou het lont in het kruidvat gestoken? Is dit nou straks het begin van het einde? Ach, wie zal het zeggen? Maar het gaat er ook niet zozeer om wat er precies gaat gebeuren. Het gaat erom dat we verder kijken. Ik zie met de ogen van het geloof. Ik zie die komende heiland die alles nieuw maakt. Ik zie hem. Zie jij hem? Ziet u hem? Of zijn we nog blind? Zie je al? Hoe word ik ziende? Door naar hem te gaan. Zonder geloof blijf je blind. Wie alleen maar om zich heen kijkt, blijft blind. Maar wie naar Jezus gaat en zegt, open mijn ogen, die gaat zien. En dan ga je echt heerlijke, geweldige dingen in je leven zien. Blind of ziende. Het is één van twee. Amen. Laten we samen danken en bidden. Als u ons ziende maakt, Heere, dan zien we zoveel. Dan zien we dingen die we anders nooit gezien hebben. We moeten het helaas beleiden, van onszelf uit zijn we blind. Blind voor u, blind voor uw koninkrijk. Maar u wilt onze ogen openen in de weg van het geloof. En dan zien we u, Heere Jezus. En als we u zien, dan zien we uw schoonheid. Dan zien we uw heerlijkheid. Dan gaan we er iets van begrijpen wat de psalmdichter bedoelt als hij zegt, het schoon van deze koning gaat het schoon van alle mensen ver te boven, want op zijn lippen is genade uitgestort. Als we u mogen zien, o Heere Jezus, dan zien we ook uw koninkrijk. Uw koninkrijk dat komt, dat zich baanbreekt. Dan hebben we verwachting, dan zien we uit. Heere, leer ons zien en leer ons meer en meer zien. Niet alleen maar met de ogen die we ontvangen om de dingen van de aarde te bekijken, maar leer ons zien met de ogen van het geloof, Heere. Want dan gaat het uiteindelijk toch om. We danken u dat we zo vanmorgen ook in alle rust deze dingen weer met elkaar mochten delen. We vragen van u, Heere, of u ons verder deze zondag ook nabij en goed wilt zijn. En als we vanmiddag weer hopen samen te komen en het onderwijs ook van uw woord ons weer zal worden gegeven, laat dan ook uw geest weer in het midden van ons werken. Uw geest waar we zo diep van afhankelijk zijn om de dingen werkelijk te kunnen ervaren zoals u ze ons geeft. Heere, wil alles vergeven wat niet was naar uw heilige wil. En wil ons aanzien alleen in hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 108, het eerste vers, de slotzang van deze dienst, nadat we onze gaven hebben gegeven voor de kerk en de kerkelijke kassen, met name dan de emeritiekas. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.